Ik wilde vanavond beginnen met u mee te nemen naar Johannes 5. Ter inleiding. Johannes 5. Waar staat in vers 37. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn er die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Tot zover. En dat is dan ter inleiding, want waar ik graag vanavond met u over wil spreken, is inderdaad over onderzoek de schriften, onderzoek der schriften. En de eerste gedachte die we daarbij naar voren komt, is in ieder geval dat het een Bijbelse zaak is, en in het bijzonder naar de wil van God is, dat wij inderdaad de schriften, zijn schriften uiteraard, onderzoeken. Ik heb eens een kennis gehad, een vriend, die zei, er staat helemaal niet in de Bijbel dat we die zouden moeten lezen. We hoeven helemaal, als geloven, wij hoeven de Bijbel helemaal niet te lezen, zei hij dan. En daar wachtte hij een hele poos, heel ernstig, voor de zaal, sprak hij toe. En daarna zei hij, nee, we hoeven het niet te lezen, we moeten het onderzoeken, dat is wat er staat. Schriftlezing als zodanig, in de oppervlakkige betekenis van het woord, heeft ook geen enkele zin. In de diepere betekenis van het woord heeft het wel zin, want lezen betekent eigenlijk verzamelen. Maar je kunt ook oppervlakkig lezen zonder dat je ook maar iets verzamelt, zal ik maar zeggen. De oorspronkelijke betekenis van lezen is inderdaad verzamelen. Nou, dat is wat we zouden doen, namelijk de schrift onderzoeken. En dus bestuderen, wat gewoon een andere term daarvoor is, uiteraard, zodat inderdaad lezen, oppervlakkig lezen, ook geen enkele zin heeft. De bedoeling is namelijk dat wij zouden begrijpen. Ik had het Oude Testament buiten beschouwing willen laten vanavond, maar ik herinner mij dat bij gelegenheid Ezra, dat was trouwens heel lang geleden, maar dat Ezra ooit een keer bij gelegenheid aan het volk de boeken van Mozes voorlas. En er staat er uitdrukkelijk bij dat hij regelmatig stopte en de dingen verklaarde. Want het was niet de bedoeling dat het maar gelezen en eventueel aangehoord werd. Het was inderdaad de bedoeling dat men zou begrijpen. En lezen zonder te begrijpen heeft op zich weinig zin. En als men leest en niet begrijpt, zou men dus moeten onderzoeken om inderdaad te verstaan wat men leest. Maar dat waren de woorden in de geschiedenis van Filippus en de Kamerlingen. Verstaat gij wat gij leest? En de kamerling zei, hoe zou ik dat kunnen? Is niemand die mij uitlegt. Want als wij helemaal geen, geen begrip hebben van de schriften, beginnen we zo ergens te lezen, dan blijkt het inderdaad, ik kan wel zeggen, onmogelijk te zijn om er iets van te verstaan. Dat is trouwens niks bijzonders, want als we een ander boek nemen, wat voor boek dan ook, en we beginnen zomaar midden in ergens te lezen, of zelfs maar aan het begin, dan zullen we ook niet verstaan waar het over gaat en wat er de bedoeling van is. Het is een heel simpele zaak. Het is dus ook niet specifiek Bijbels. Maar het is wel een waarheid die net zo goed op de Bijbel van toepassing is. Wij zouden moeten lezen en verstaan. En wanneer we lezen en niet verstaan, zouden wij inderdaad moeten onderzoeken. En dat is de bedoeling uiteraard. Dus onderzoekt de schriften. Dat is wat de Heer tot zijn tijdgenoten zegt. Onderzoekt de schriften. En hij geeft er een reden bij op, namelijk, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Nou, dat is nooit verkeerd, denk ik altijd. Als we in ieder geval maar zo ver waren dat we de idee of de overtuiging hebben dat wij eeuwig leven hebben in de schriften. Dat zou niet verkeerd zijn. Maar het is uiteraard niet voldoende. Het is namelijk wel volstrekt juist. Maar er wordt ook uitgelegd hoe dat dan in elkaar steekt, want staat er, gij meent in dezelfde het eeuwig leven te hebben, waarna gezegd wordt, en die schriften namelijk, zijn het die van mij getuigen, en gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Want het is waar dat men in de schriften eeuwig leven heeft, en daaruit ook inderdaad eeuwig leven ontvangt, maar dat gaat dan zo, omdat de schriften nou eenmaal getuigen van de Heer Jezus Christus, van de Christus in het algemeen. En als men niet komt tot die Christus, tot degene die in de schriften geopenbaard wordt, ontvangt men ook niet het leven. Want het leven waarover het hier gaat, is uiteraard opstandingsleven. Het is namelijk het leven van Christus. Hele Heel simpele zaak. De schriften spreken over Christus. De schriften brengen ons dus ook tot Christus. En als we de schriften lezen en eventueel verstaan, maar we komen niet tot Christus, dan ontvangen we inderdaad geen leven. Ik moet er trouwens wat anders bij zeggen. Wanneer men de Christus der schriften afwijst, zal men overigens de schriften helemaal niet verstaan. En dan kan men wel schriften onderzoeken, maar het zal sowieso tot niks leiden, omdat onderzoek de schriften maar tot één ding leidt, namelijk kennis van Christus. En als men de Christus afwijst, dan kan men zich wel bezighouden met de Bijbel, maar dat leidt dan inderdaad tot niets. Daar is de geschiedenis vol mee trouwens. En het meest sprekende voorbeeld is natuurlijk dat van Israël, dat inderdaad niet wil komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, dat zich aan de andere kant wel bezighoudt met in ieder geval lezen en vermoedelijk ook onderzoek der schriften, maar het brengt hen nergens. En voor zover de schriften het woord van God licht is en licht verspreidt, leven zij dan toch in duisternis. En zo is het. Zo zijn er velen die zich met de Bijbel bezighouden en leven in de praktijk in duisternis gewoon omdat men niet komt tot degene over wie de schriften spreken. Zoals het met zo'n mooie uitdrukking staat in Openbaring, waar staat, de zin is eigenlijk achterstevoren gezet, om een of andere reden waar ik nou niet op inga, maar daar staat, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En als de zin niet in een verband zou staan, zouden we hem andersom zeggen. Dan zouden we zeggen, de geest der profetie is getuigenis van Jezus. En waar geest immers gewoon betekent het inwendige, en dus het hart, de inhoud, om maar een ander woord te gebruiken, staat er dus gewoon, de inhoud van de profetie is een getuigenis, het getuigenis over Jezus. Het betekent gewoon dat heel de schrift over hem spreekt. Daar komt het op neer. En het heeft dus geen enkele zin om zich met de schriften bezig te houden en niet te komen tot de Heer Jezus Christus. Niettemin, hij moedigt hen aan om de schriften te onderzoeken. Onderzoek de schriften, want het is inderdaad waar wat je meent, namelijk dat gij in dezelfde het eeuwige leven hebt, maar dat gaat alleen wanneer men komt daardoor tot de Heer. Gij wilt tot mij niet komen, zegt hij, opdat gij het leven moogt hebben. Waar natuurlijk nog het een en ander achter steekt, want juist in het Johannesevangelie, maar daarnaast ook in de bij de andere evangelisten, vinden we het verschijnsel dat men weliswaar het een en ander weet van de schriften. Men kan de Joden in die dagen niet enige kennis van de schriften ontzeggen, dat is nou eenmaal zo, maar er was inderdaad een manco in die schriftkennis. Dat wil zeggen, men wist er wat van, een deel, en voor de rest een ander deel wist men er niet van. En het hele punt is dat men daardoor ook inderdaad niet kwam tot de Heer Jezus Christus, over wie de schrift spreekt. En het eigenaardig is dat men kennelijk een heel belangrijk deel van de schriften die spreken over Christus inderdaad niet kende. Ik neem nou niet de tijd om dat te illustreren. En daarom noem ik het maar gewoon even in het algemeen. Voorbeelden die ik altijd aanhaal. Een heel voor de hand liggend voorbeeld vind ik die van dat de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten vraagt, wie is de Christus, wiens zoon is hij? En dan spreekt hij uiteraard niet over zichzelf in de eerste plaats. Hij spreekt over de Christus, zoals die in de schriften, de Messias dus, zoals die in de schriften naar voren wordt gebracht. Wiens zoon is hij? Waarna het antwoord komt, de zoon van David. En het lijkt geen twijfel, dat is een goed antwoord. Maar het is maar een halve waarheid. Dat wil zeggen, het is een volledige waarheid. Maar het is niet de gehele waarheid. En dat blijkt ook wel, want de Heer vraagt vervolgens dan ook, hoe kan het dan dat David hem mijn Heer noemt? Als het de zoon van David is, hoe is het dan mogelijk dat David over diezelfde Messias spreekt als over mijn Heer? Dat is ook een bekend gegeven, dat het zo was. Maar men bleef het antwoord schuldig. Het antwoord had natuurlijk moeten zijn, de vraag was, wie is de Christus, wiens zoon is hij? Het antwoord had moeten zijn, de zoon van David en de zoon van God. Daar waren nog andere antwoorden mogelijk, maar die zijn daar al in opgesloten. Het had ook kunnen zijn, de zoon van Abraham. Maar ja, dat ligt er al in, omdat de zoon van David impliceert de zoon van Abraham, want David is nu helemaal zoon van Abraham, en vervolgens verder terug van Noach en van Adam, de zoon des mensen, de zoon van Adam, dus eventueel. Maar het was voldoende geweest om te zeggen, de zoon van David en de zoon van God, beide dingen zijn waar. En ik blijf er altijd bij, dat het wel erg onbegrijpelijk is, ik vind het erg onbegrijpelijk, dat men dat niet zomaar kon zeggen, om de eenvoudige reden dat een van de belangrijkste messiaanse profetieën met betrekking tot de zoon van David dus, wordt nou eenmaal gevonden in 2 Samuel 7, een schriftgedeelte waarin de Heer aan David belooft dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, zou voor eeuwig op de troon zitten, om het maar zo te zeggen. Het is algemeen bekend, ook in het Jodendom, dat dat een messiaanse profetie is, maar een van de uitspraken in die profetie luidt, en hij zal mij ten zoon zijn, en ik zal hem tot vader zijn. En waarom men daar overheen leest, want dat moet gebeurd zijn dan, waarom men daar overheen leest en daar geen aandacht aan geeft, is mij volstrekt een raadsel. Ik weet het niet. Maar niettemin, het gebeurde. En daarom herkende men, dat is een van de redenen dan, daarom herkende men de Heer Jezus niet. Het verschijnsel is nog steeds dit, dat als de Heer Jezus in zijn dagen optreedt en predikt, dat er niet luidkeels rondloopt te bezuinen, ik ben de Christus. Zie je dat dan niet? Of zo. Zie je niet die tekenen? Zie je niet dat ik de Christus ben? Dat was niet de prediking. Dat is wel wat later gepredikt werd nadat de Heer ten hemel gevaren was. Werd gezegd dat die tekenen inderdaad bewijs waren van zijn messiaschap enzovoorts. Maar wat hij predikte in zijn dagen was niet wie hij zelf was in de eerste plaats. Maar wat hij predikte is wat de schriften leerden. Daar verwees hij de mensen ook naar. En als hij discussies had, dan ging het niet. Ja, zij begonnen discussies over wie hij was. Maar als hij sprak met het publiek, zal ik dan maar zeggen, dan ging het niet over wie hij was, maar ging het over wat de schriften leerden. En daar verwees hij hen dus ook naar. En toen hij hem vroeg, wie is de Christus, wiens zoon is hij, toen corrigeerde hij de antwoorden ook niet. Hij liet de vraag staan. Zij gaven een antwoord en zeiden, hij is de zoon van David. En hij stelde een wedervraag en zegt, maar waarom noemt David hem dan mijn heer? Terwijl hij makkelijk had kunnen zeggen, nou het zit zo, dat de zoon Messias zou ook de zoon van God zijn. Maar zelfs dat doet hij niet. Men moest zelf het antwoord vinden, moest zelf zich realiseren dat men een gebrekkige schriftkennis had, dat er lacunes in waren en de Heer stuurde ze met de vragen als het ware naar huis. En dit was niet de enige keer. Een andere keer zei hij bijvoorbeeld, heb jij nooit gelezen dat er vervat is in de schrift, zie ik leg in Sion een uitverkoren steen of zoiets. Hè? Of dat er gezegd is, de steen die de bouwlieden versmaat hebben is geworden tot steen des hoofds, des hoeks enzovoorts. Dan sturen ze gewoon weg met huiswerk. Zoek dat eens uit, dat staat ook allemaal in diezelfde Bijbel die jullie hebben. Het probleem was natuurlijk dat in werkelijkheid nauwelijks de Bijbel werd bestudeerd, zoals dat tot in onze dagen zelfs. Wordt nauwelijks de Bijbel bestudeerd, als het over godsdienstige zaken gaat, bestudeert men de Talmud, sprekend over judaïsme dan, of men bestudeert de Olle Schrievers, want zo heet dat onvermijdelijk. Dit gaat in dialect, dat kan ik ook niet helpen, dat hoort zo. Maar men bestudeert wat anderen ervan gezegd hebben enzovoorts, maar daar schieten we natuurlijk uiteindelijk niet zo geweldig veel mee op. Ik zei dus niet dat we daar niet mee opschieten. Ik zei, daar schieten we uiteindelijk niet zo geweldig veel mee op. Waar het om gaat is wat de schrift leert. En men zou de schriften moeten onderzoeken. En dat is wat de Heer Jezus tot de zijne zegt. Onderzoek de schriften. Daar heb je inderdaad leven in. Dat is een duidelijke zaak. Dat staat ook in de schriften dat dat zo is. Maar daar kom ik nog wel op terug. Alleen, dan moet je wel komen tot degene over wie de schriften spreken. En hij zegt wel degelijk mij, maar hij zegt dus wel degelijk de schriften spreken over hem. Maar dat zegt hij er ook niet bij alle gelegenheid bij. Maar dat is de enige manier om tot leven te komen. Dat kan ook niet anders, want we, los van heel van dit soort zaken leren wij dat de zaligheid enzovoort behouden is ervoor. Maar het mag eens uit het geloof en geloof is door het woord Gods. Kan niet missen. En aangezien de zaligheid primair bestaat uit eeuwig leven, wil het gewoon zeggen dat we eeuwig leven ontvangen inderdaad uit het woord Gods. Wel, dat is niet nieuw natuurlijk. Dat is een duidelijke zaak. Wij worden door geloof in dat woord, wat spreekt over Christus, behouden. Vandaar dat ook gezegd kan worden, wij worden behouden door geloof in Christus. Het is uiteindelijk hetzelfde, want de Christus is die der schriften en verder ook niemand anders. Het probleem wat zich daarna gewoonlijk voordoet, of gewoonlijk, maar meer dan zou moeten. Het probleem dat zich daarna voordoet is namelijk dat men eerst wel begrijpt dat men door geloof in het woord Gods en dus door geloof in Christus behouden wordt. Maar het hele punt is dat wij daarna, nadat wij gerechtvaardigd geworden zijn dus, dat wij daarna ook daadwerkelijk uit geloof in datzelfde woord vanzelfsprekend zouden leven. Ik wijs altijd met nadruk op dat de tekst luidt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De onrechtvaardige zal uit het geloof leven. In zekere zin zou dat best waar kunnen zijn. In de zin namelijk van dat een onrechtvaardige door geloof in de schriften en in de Heer Jezus Christus inderdaad leven ontvangt. Dat is wel waar, maar dat is niet wat dat vers, dat beroemde vers uit Habakkuk, leert. Dat vers wat tot drie keer toe, meen ik, drie of vier keer in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. In Romeinen, Galaten en Hebreeën. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Het is een uitspraak die niet gebruikt wordt voor evangelisatie in de Bijbel, voor de bekendmaking van het evangelie, omdat een mens behouden zou worden. Het is een uitspraak die gebruikt wordt in verband met de gelovigen, die immers rechtvaardigen zijn. Zij zijn gerechtvaardigd uit geloof. Zij hebben vrede met God, maar de bedoeling is dat zij nu ook daadwerkelijk dag in dag uit geloof zouden leven, uit het geloof in Christus uiteraard en uit het geloof in de schriften. Overigens ook uit het geloof van Christus, maar dat ga ik nou even niet uitleggen. Maar gewoon in ieder geval, de rechtvaardigen, wij dus, die wedergeboren zijn, zouden uit geloof leven. Geloof in de schriften. Wel, dat is wat anders dan slechts geloof in het feit dat de Heer Jezus onze zonde gedragen heeft, dat hij onze zonde heeft weggedaan, dat hij voor ons leed en stierf en vervolgens dat hij voor ons uit de dood opstond. Daardoor, door geloof daarin, hebben wij eeuwig leven als zodanig ontvangen. Maar de bedoeling is dat dat leven daarna ook geleefd zal worden, dag in dag uit. En dat is net zo goed, dag in dag uit, een leven uit geloof. Dat is waar het om gaat. Zodat de schriften niet alleen een rol spelen in verband met de wedergeboorte van de mens, maar ze spelen daarna een rol in het dagelijks leven van de gelovigen. Dat is waar het om gaat. Dat is het woord dus wat wij dan ook inderdaad dagelijks zouden onderzoeken. Daar schrik u misschien van, maar dat is, hè? Maar ja, dagelijks. Maar het is wel degelijk een Bijbelse gedachtegang. Ik las net nog even, maar ik zou het Oude Testament buiten beschouwing laten. Ik las net nog even in Jozua 1, waar tot Jozua gezegd wordt dat hij en het volk inderdaad de wet zouden houden, het onderwijs, want dat bedoel ik natuurlijk in de eerste plaats ook, dat onderwijs zouden bewaren en dat geen dag van hun, uit hun hart of van hun mond zou wijken. Zou dat moeten zijn, dat moet men dagelijks uit leven. Dat gold voor Israël, toen ze aankwamen in het beloofde land. Nou waren ze daar, en de gedachte was dat ze ook nu ze daar waren, dagelijks daaruit zouden leven en zouden vertrouwen op het woord staat, zoals dat ze daar verstandelijk acht op zouden geven. Met een volle verstand dus, hè. En als u zegt, nou, maar dat kan ook hart betekenen, dan zeg ik, nou, dan grijpt het nog verder. Dan moeten ze met volle hart, volle ogen, niet alleen intellectueel, maar met heel hun wezen inderdaad, vertrouwen op en geloven in en zich afhankelijk stellen van de schriften. Wij vinden een uitspraak daaromtrent, want we gaan wat bladeren, was de bedoeling. We vinden een uitspraak daaromtrent wel degelijk in het Nieuwe Testament, in het bijzonder in Handelingen 17... Ik vind het altijd aardig, daar kwamen Saulus en Saulus, want zo noem ik ze hardnekkig. Saulus en Saulus. Want ja, het waren Paulus en Silas, maar ze dragen echt helemaal dezelfde naam, hoor. Paulus heet oorspronkelijk Saulus. En Saulus is echt hetzelfde als Silas. Het zijn beide Griekse verbasteringen van de naam Saul, hè? De Hebreeuwse naam. Saulus en Saulus. Maar die gingen naar Berea, Dat vind ik ook altijd leuk, Berea, omdat de enige echte betekenis maar kan zijn die van Hebreeën. Van Heber, dat is de naam Heber, uit het Hebreeuws, maar goed. Ze waren Hebreeën, maar dat even terzijde. Saulus en Saulus gingen naar Berea, welke daar aangekomen zijn, die gingen heen naar de synagoge der Joden. En dan staat er zo fijntjes, nou ja, fijntjes, misschien is het juist wel grof dat het er zo staat, maar er staat, en deze waren edeler dan die te Thessalonica waren. En Thessalonica speelt een rol in de eerste 9 versen van dit hoofdstuk, waar sommigen uit hen geloofden. En waarvan staat in het algemeen in vers 5 dat de Joden ongehoorzaam waren. In het algemeen ongehoorzaam, maar sommigen geloofden, vers 4. Maar vers 11 spreekt over de Bereërs en er staat, deze waren edeler dan die Thessalonica waren, die het woord ontvingen met alle toegenegenheid. En toegenegenheid, u weet toch wat het woord betekent, hè? Dan neigde men, dan boog men ergens naartoe. Dan werd men dus tot het woord getrokken, als het ware. En toegenegenheid is dus gewoon een synoniem voor liefde. Maar dan liefde voor het woord. Dus ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid. Dat vooral ook op alle, geen beperking. Ze ontvingen het woord met alle toegenegenheid. Ja, dat woord wat ze ontvingen was natuurlijk niet de Bijbel als zodanig, want dat hadden ze al. En dus moet het zijn het woord van Paulus en Silas. Ze ontvingen dat woord met alle toegenegenheid. En wat ze vervolgens deden, is onderzoekende dagelijks de schriften, daar heb je hem, hè? Dagelijks dus inderdaad, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Wat zij dus deden, is in de eerste plaats luisteren naar Paulus en Silas en vervolgens de woorden van Paulus en Silas vergelijken met de schriften waarover zij beschikten, kennelijk, en dat moeten dan in elk geval de oud-testamentische schriften geweest zijn, niet om te onderzoeken of Paulus en Silas wellicht leugenaars waren, of valse leraars of iets dergelijks, maar ze onderzochten of deze dingen al zo waren. Nou, dat is, denk ik, een geweldig voorbeeld. Er staat dat deze lui edeler waren dan die Thessalonica. Dat betekent dat het een geweldig voorbeeld is voor ons ook. Het woord wat ons gebracht wordt, zouden wij inderdaad moeten vergelijken met de schriften, om te zoeken of deze dingen inderdaad al zo zijn. Dat is trouwens de meest voorkomende, zeker in de Bijbel, maar het is de meest voorkomende vorm van verbreiding van kennis der schriften. Namelijk niet in de eerste plaats door zelfstudie, hoewel er niks tegen is uiteraard, maar in de eerste plaats zal het zo zijn dat het woord verspreid wordt door degene die het prediken, dan het zij evangelisten, het zij leraars, met de woorden uit Efeze 4 uiteraard, waarna in het algemeen de gelovigen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En er staat zelfs bij dagelijks, betekent in de praktijk natuurlijk dat deze Bijbelse dingen, deze zaken, de schrift en het woord betreffende, inderdaad dagelijks in hun gedachten waren. Moet er altijd zijn. Men is er altijd mee bezig. En velen dan uit hen geloofden. En in Thessalonica was het andersom. Zij onderzochten de dingen niet en geloofden dus niet. Wezen gewoon af, in het algemeen. En hier is het net andersom, hier zijn het niet allen, maar wel velen uit hen die inderdaad geloven. En daarna krijg je nog in vers 13 het merkwaardige verschijnsel, van dat als de Joden van Thessalonica verstonden dat het woord Gods ook te Berea door Paulus verkondigd werd, kwamen ze ook daar, net als Paulus, en bewogen de scharen. Dat wil zeggen, degene die niet geloofden, het woord wel gehoord hadden, maar niet geloofden, die kwamen oproer stoken, onrust stoken, zal ik maar zeggen, in Berea, waar men dagelijks de schrift onderzocht. En waar men in het algemeen wel geloofde. En dat is natuurlijk nog steeds zo gebleven. Maar waar het om gaat is inderdaad dat men dagelijks de schriftenonderzoek onderzocht of deze dingen al zo waren. Dat is de normale gang van zaken. Dat is ook wat de Heer eigenlijk verwachtte van zijn tijdgenoten, zoals uit zijn optreden en prediking blijkt. Dat men namelijk via het woord wat gesproken werd zich zou oriënteren op of in de schriften en dus in de wetten de profeten, maar in het algemeen heel het Oude Testament. En om een of andere reden is het nou eenmaal zo gegroeid dat waar men beschikt over de Bijbel en dus gewoon die schriften kan onderzoeken en waar men dat in principe ook wil, daar blijkt dat gewoonlijk andere schriften dan de Bijbel daar bovenop gelegd worden enzovoorts, waarna men onderzoekt wat anderen ervan gezegd hebben zonder te onderzoeken wat de schrift zelf ervan zegt. En dat laatste, daar gaat het juist om. Want of Paulus en Silas hen nou toespraken in Berea of dat ze nou de boodschap schriftelijk hebben doorgegeven, dat maakt in principe niks uit. Ik denk dat die Bereërs onder beide omstandigheden hetzelfde gedaan zouden hebben, de schriften onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En dat is ook inderdaad wat zou moeten gebeuren. Nou goed, ik wou zeggen, dat heb ik eens nagevraagd bij de hervormers, de reformatoren, maar dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Dat lijkt me een duidelijke zaak, hè. Als die gezegd zouden hebben van nee, maar we moeten vasthouden aan de kerkelijke leer en wat anderen ervan gezegd hebben, dan zou er helemaal zelfs nooit maar een hervorming geweest zijn. Hoewel ik dat beter in Friesland kan zeggen dan in Brabant, maar dat even terzijde. Hè? Maar dat is toch zo, of niet? Nou, zo blijft het ook, als het goed is. Wat die mensen gedaan hebben, is inderdaad de schriften onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Nou goed. Dat was Handelingen 17 vers 11. Maar we hebben nog meer van dat soort uitspraken. En aardige vind ik, omdat die zo los tussenin staat, schijnbaar buiten elk verband. Dat is die van 1 Thessalonicenzen 5. In het gedeelte wat ik altijd noem de hartelijke groeten van Paulus. Weet u wel, met nog enige, hoe heet dat, laatste vermaningen staat er geloof ik boven. Vermaningen staat er boven in mijn Bijbel. Nou goed, 1 Thessalonicenzen 5, daar staat dan onder andere vers 16, verblijd u te alle tijd. En vers 17, bid zonder ophouden. En vers 18, dank God in alles. En vers 19, blus de geest niet uit. En dan vers 20, veracht de profetieën niet. En dan vers 21, beproeft alle dingen. Het zijn wel korte zinnetjes, mooie zinnetjes om te leren redenkundig ontleden, zou ik maar zeggen. Hè? Onderwerp gezegd, lijn voorwerp, meer komt er niet in voor. Hè? Het zijn korte zinnetjes, maar ze staan niet los achter elkaar. Er zit wel degelijk een verband in, uiteraard. Het begint inderdaad met, nou ja, ik neem de draad op in vers 16 dan maar. Verblijdt u te alle tijden, dat is één ding. Van daaruit bid zonder ophouden, namelijk in de zin van dat wij ons leven uiteraard afhankelijk zouden stellen van onze hemelse vader en eventueel van onze hoge priester. Dat is de enige manier om te kunnen bidden zonder ophouden. Ja. En dan vers 18. Tegenover gebed staat uiteraard dankzegging, dat staat er ook in. Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En bidden en danken, uit vers 17 en 18 hangt met elkaar samen, omdat beide de uitdrukking zijn van onze onderdanigheid aan de Heer en dus ook aan zijn woord. Vervolgens staat er dan, blust de geest niet uit, want daar waar wij ons onderwerpen aan de Heer, zal zijn geest in ons actief zijn, zal zijn leven in ons werkzaam zijn. En u weet toch wat de geest doet? Niemand op de BBS geweest, dan krijg je meteen de opsomming, hè? Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Maar dat bedoel ik nou niet, hè? Niet dan? Punt 1, punt 2, punt 3. Maar goed, nee, dat bedoel ik nou niet. Waartoe hebben wij de geest van God ontvangen? Juist, ja, uit die van 1 Korinthe 2, dus die bedoelde ik, hè? Namelijk, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, en inderdaad, opdat hij ons de diepten Gods zou bekendmaken, want dat is wat daar zo ongeveer staat. En dus staat er, blust de geest niet uit, want die geest wil ons onderwijzen en leiden, maar dat is eigenlijk hetzelfde. De geest wil ons leiden tot zoonschap. De geest wil ons in heel de waarheid leiden, immers. Dat was Johannes 14 weer, of 15. Dus blust de geest niet uit, maar als de geest ons in de waarheid wil leiden, dan zullen wij dus inderdaad de schriften moeten onderzoeken, er zit niks anders op. Dat is wat zou moeten gebeuren. Want hoe kan de schrift ons in heel de waarheid leiden als we de waarheid, zwart op wit, de Bijbel namelijk, gesloten houden? De gedachte is immers niet. De geest zal u de waarheid bekendmaken. Dat staat er ook niet. Er staat, de geest zal u in heel de waarheid leiden. Zodat heel de waarheid der schriften via de geest aan ons bekendgemaakt zal worden. Maar die waarheid der schriften, wel, die kan alleen tot ons komen wanneer wij inderdaad die schriften niet verachten. Want vergis u niet, er staat veracht de profetieën niet. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat gaat alleen over de toekomstige dingen. Profetie spreekt immers over de eschatologie, hoe heet zoiets, hè? De dingen die nog in de toekomst liggen. Maar dat is een beetje een misverstand, een beetje maar. De gedachte is namelijk dat de term profetie van toepassing is op heel de Bijbel. Heel de Bijbel is door God ingegeven en uit dien hoofde profetie. Het is een misverstand te denken dat profetie, of laat ik het anders zeggen, het is een misverstand te denken dat profeteren hetzelfde is als de toekomst voorspellen. De gedachte is namelijk gewoon dat profeteren wil zeggen dat de woorden Gods worden doorgegeven. Niets meer of niets minder dan dat. Maar ik moet er meteen bij aanvullen, en dan komt de oorzaak van het misverstand, dat als God spreekt, spreekt hij altijd over toekomende dingen. Dat is trouwens kenmerkend voor de Godheid, volgens de profetieën van Jesaja in elk geval, kenmerkend voor de Godheid is dat hij inderdaad de toekomst kent en dus van tevoren kan spreken over dingen die nog niet geschied zijn. En dat kan hij in tegenstelling tot al die andere goden. Zodat als God spreekt, dan is het altijd aangaande toekomstige dingen. Niet elk detail ervan natuurlijk. God refereert ook natuurlijk in zijn woord dikwijls aan het verleden, aan wat gebeurd is, maar ook dat gebeurt met betrekking tot de toekomst. Vandaar dat geloof in de schriften van natuur en per definitie een vaste grond is voor de dingen die men hoopt. Voor de toekomst dus. En geloof is dus een bewijs, maar dat betekent ook vaste grond, geloof is een bewijs van zaken die men niet, dat wil zeggen nog niet, want dat blijkt uit het verband van Hebreeën 11 waar dit staat, een vaste grond van zaken die men nog niet ziet. Zoals Noach door goddelijke aanspraak vermaand was van dingen die nog niet gezien worden. Nou, dat is waar het om gaat. Maar profetie mag dan in de praktijk zijn het aankondigen van toekomende gebeurtenissen. Maar in de eerste plaats is profetie het spreken van God. Vandaar dat Mozes uitdrukkelijk gerekend wordt tot de profeten, waardoor dus feitelijk de hele Bijbel, vanaf Genesis 1 zal ik maar zeggen, inderdaad profetisch woord is. Het is namelijk door God geopenbaard woord, door God voortgebracht worden. Dat is wat de profeten doen. Dus als er staat, vraagt de profetieën niet, dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat woord, dat, ik denk dat het alleen gaat over de toekomst. Wat wij dan gewoonlijk het profetisch woord noemen, in de zin van alles wat de eschatologie betreft. Maar dat is een beperking van het begrip. Juist als er niks bij staat, als er geen beperkende woorden staan in de context, dan blijft het woord gewoon zijn volle betekenis houden en dus gaat het gewoon om de schriften als zodanig. Al wat God gesproken heeft. Veracht de profetieën niet. Want het is die geest die in ons zou werken. Maar let vooral op de volgorde die hier genoemd wordt. Het gaat erom dat wij inderdaad zouden leven onder het nieuwe verbond en dus ons zouden verblijden, leven in en vanuit en door de blijde boodschap, dat wij ons afhankelijk stellen zouden van de Heer, dat wij vervolgens hem zouden danken voor alles wat wij ontvangen. Daar begint het mee, want dat is een zeer praktische zaak voor ons leven als zodanig. De gedachte is dat op grond daarvan en pas daarna die geest ook inderdaad in ons werkt, zodanig dat hij ons leidt in heel de waarheid enzovoorts. En dus staat er, blus de geest niet uit. En daarna wordt het helemaal concreet, veracht dus de profetieën niet. Want als de geest al iets in ons doet, is het toch ons leiden in heel de waarheid. Want daartoe hebben we die geest ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarna staat er, beproefd alle dingen, behoud het goede. Waarna dus vanzelf blijkt dat het hier gaat om het beproeven van alle dingen die geleerd worden, waarvan men het goede zou behouden, vanzelfsprekend. Wij geven acht op de profetieën. Wij beproeven alles wat we erover horen eventueel. En wij behouden het goede. We onderzoeken dus dagelijks, als het even kan, of deze dingen al zo zijn. Dat is de volgorde hier. Nou, verder ga ik er niet op in, maar het gaat er dus maar om vers 20 in de eerste plaats. Veracht de profetieën niet. Daarna zou ik willen lezen 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 vers 16. Nou ja, eigenlijk al vers 15. Waar staat dat gij, Timotheus, van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Ik vind altijd heel aardig hoe nauwkeurig het er staat. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Er staat niet dat gij van kinds af de heilige schriften gekend hebt. Want strikt genomen is daar in de Bijbel onderscheid tussen. Weten is in de eerste plaats verstandelijk weten. Ergens van overtuigd zijn, iets vast hebben leren. Er zit het vast in het geheugen, maar heeft er toegang toe. Hè. Het is eigendom geworden. Maar kennen wil zeggen dat men er ook daadwerkelijk deel aan heeft. Dat men erin betrokken is. Het is het onderscheid wat wij in het Nederlands zouden maken. Niet in de Bijbel, maar wel gewoon in het Nederlands. Het onderscheid namen tussen kennen met het hoofd en kennen met het hart. En kennen met het hoofd, dat heeft weinig zin eigenlijk. Op zich. Maar het gaat om kennen met het hart. Maar het weten is meer activiteit, als je dat zo mag zeggen, van het verstand als zodanig, van het intellect. Maar kennen wil inderdaad zeggen dat het ons eigen geworden is, dat het ons deel geworden is. Dat het deel is dus inderdaad van ons leven als zodanig. En de apostel zegt dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. En dan blijkt ook dat dat niet het eindresultaat is. Dat is een goede basis, de schriften weten. Maar het gaat erom dat het daarna zijn uitwerking zou hebben. Er staat namelijk de schriften die u wijs kunnen maken, nog niet eens die u wijs zullen maken, want het hangt van Timotheus zelf af. Of hij zijn hart voor die dingen openstelt, zal ik maar zeggen. Maar die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Want weten is één ding, maar of die schriften ook een uitwerking hebben, dat is nog maar zeer de vraag. En daarom worden deze dingen als vermaningen aan Timotheus toegevoegd. De bedoeling is dat wat hij als kind geleerd heeft, dat is nooit weg. Maar de bedoeling is dat hij daardoor inderdaad wijs gemaakt wordt. En dat gaat inderdaad om kennen. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Daar moet ik meteen wat bij zeggen. Want wij dachten natuurlijk dat Timotheus al zalig was, want anders was hem deze brief niet geschreven. Toch? Waarna ik dus maar weer zeg, in aansluiting op wat wij maanden geleden hier besproken hebben, dat het hier dus niet gaat om de zaligheid van of naar de geest, geestelijke zaligheid, maar om de zaligheid van de ziel. En dus gaat het inderdaad hier om de praktische levenswandel. Want iets weten is één ding, maar of het tot uitdrukking komt in de praktische levenswandel, dat is nog maar een ander ding. Maar begin met weten. Eerst weten en daarna eruit lezen. Eerst denken, zei mijn, ik weet niet meer wie het was. Goh, dat was mijn moeder, geloof ik. Maar goed, eerst denken, dan doen. Dat is het beste in ieder geval. Onder de meeste omstandigheden. Maar goed, dat is een ontsnappingsclausule. Maar dat is wel de normale gang van zaken. Eerst denken, dan doen. En dat is waar het hier om gaat, hè. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid, maar dan nog alleen als men ze gelooft, uiteraard. Anders werkt het niet, hè. Door het geloof. Want de schriften weten wil ook nog niet zeggen dat men ze gelooft. Ik ken mensen die weten veel van de schriften, kunnen hier van alles over vertellen, maar ze geloven er geen fluit van. Die vraagt naar wat ze nou eigenlijk zelf van mening zijn, wat hun eigen opvattingen zijn. Ja, dan weten ze het niet, want ze kennen al die tegenstrijdige theorieën, kennen ze van haven tot god, maar ze zijn niet in staat, of ze willen niet, maar ze zijn niet in staat om ze af te wegen en inderdaad om een keuze te maken en dus te geloven. Maar ze kennen het, ze weten het als theorie, maar daar blijft het dan ook bij. Zeer interessant, kun je nog op promoveren, denk ik altijd. Maar voor je eigen leven heeft het dan geen enkele praktische uitwerking. En toch zou het daarom gaan. Dus dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof. Een geloof het welk in Christus Jezus is, want al die schriften spreken immers over niemand anders dan Christus Jezus. Dat is waar het om gaat, hè. Waarna een toelichting volgt in vers 16, maar het was eigenlijk de bedoeling dat ik daar later pas op terug zou komen. Maar het gaat hier om de uitwerking inderdaad van die schriften. Het is ook duidelijk dat de apostel Paulus hem op die schriften wijst als basis voor zijn praktische leven, zijn praktische dienst ook als apostel, dan wel als voorganger of hoe je dat maar noemen moet. Nou goed, blader ik even verder, want dan kom ik terecht bij Petrus, die over het algemeen zelf toch wat moeilijkheden omtrent dit thema gehad heeft, zal ik maar zeggen, zonder daar verder op in te gaan. Maar de apostel Petrus stelt zelfs vast, hoe hij het weet, weet ik niet, maar hij stelt in ieder geval vast in 1 Petrus 1, vers 10... Aardig is dat hij in vers 9 trouwens ook spreekt over de zaligheid naar de levenswandel, naar de zielen namelijk. Maar goed, dat terzijde. Maar in 1 Petrus 1 vers 10 zegt hij, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of eigenlijk moet het zijn over welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde enzovoorts. Daar ga ik verder niet op in, maar waar het maar om gaat is dat niet alleen wij, maar zelfs de profeten zelf hun eigen profetieën onderzochten. Zelfs zij namen niet het standpunt in, als we wat moeten weten, zal de Heer het ons wel openbaren of iets dergelijks. Wij zijn per slot profeten. Dat deden ze niet. Wat ze deden was inderdaad hun eigen profetieën onderzoeken. Want zij brachten het woord Gods wel voort. Zij functioneerden als mond van God. Het een van de woorden voor profeet heeft de betekenis van mond, hè. Maar goed, zij functioneerden als mond van God, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zelf ook begrepen wat zij zeiden. Zij wisten wel wat zij zeiden, uiteraard, ze konden dat wellicht herhalen. Dat hebben ze trouwens ook gedaan, want ze hebben het opgeschreven bij gelegenheid. Maar of ze ook begrepen waar het over ging, dat was nog maar zeer de vraag. En wat zij dus deden, is inderdaad hun eigen profetieën onderzoeken. Nou, als de profeten al hun eigen profetieën onderzoeken, dan zouden wij dat vanzelfsprekend zeker moeten doen. Nou, dat de apostel bovendien zegt dat het hier een uitwerking zou hebben op de wandel van de gelovigen, van degenen die dat doen, dat is een duidelijke zaak, want dat is in wezen de strekking van dit schriftgedeelte, met name wat hier verder volgt vanaf vers 8, eigenlijk tot aan het einde van heel dit hoofdstuk. Maar ik laat het maar meteen verder naar 2 Petrus. 2 Petrus 1, vers 19. Dat is een heel sterke in dit verband. Waar staat, en wij hebben het profetisch woord. Een profetisch woord wil niet letterlijk zeggen het woord de toekomst betreffende. Dat betekent het niet. Het woord is profetisch woord, omdat het woord is dat door God zelf is voortgebracht. Dat staat er ook, namelijk in vers 21. Want daar wordt het feitelijk verklaard. Daar hoort natuurlijk vanzelfsprekend woord met betrekking tot de toekomst bij. En dat blijft ook altijd het belangrijkste, laat ik dat zeggen. Want ik probeer het niet weg te redeneren, hoor, dat het over de toekomst gaat. Ik probeer alleen te zeggen dat het niet alleen gaat over nog toekomstige dingen, het gaat over heel de schrift uiteraard. Maar er staat dan, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is, dat is een krasse uitspraak, omdat men gewoonlijk hoort dat het profetisch woord, en dus de Bijbel in het algemeen, helemaal niet vast is. Over de Bijbel in het algemeen zegt men, nou ja, je kan er alle kanten mee op, dus dan is het zeer zacht en rekbaar, daar is niks vast aan, hè. En waar het gaat om wat wij dan gewoonlijk profetieën noemen, om de schriftgedeelden die spreken over nu nog toekomstige zaken, nou ja, daarvan is bekend dat helemaal, dat je niet eens alle kanten mee op kunt, daar kun je sowieso nergens mee heen, omdat het zo duister zou zijn. Je hoeft maar openbaring te zeggen, en iemand anders zegt er wel, oh, dat is zo verborgen. Toch? En over Daniel, ja, maar dat is verzegeld enzovoort. Hè. Is me nog een beetje bij de tijd in elk geval, als men dat zegt. Maar bekend profetieën, men gelooft er niet in, of men gelooft dat ze al vervuld zijn, of men gelooft dat ze geschreven zijn nadat ze al vervuld waren, zodat het wel in de toekomende tijd geschreven is, maar het had eigenlijk in de verleden tijd moeten zijn, en dat soort dingen meer. En velen maken het nog makkelijker, want dan zijn ze van het probleem af, en zeggen nou, al die profetieën zijn al lang vervuld. Nou ja, behalve de ene van de jongste dag, maar daarvan hoopt men dat die nooit zal komen. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die zei dat hij met verlangen uitzag naar de jongste dag. Toch? En als het gaat om de wederkomst van Christus en profetieën in het algemeen, zeggen we, oh ja, maar dat is allemaal al gebeurd. En van de wederkomst van Christus zegt men, of het is al gebeurd bij zijn opstanding, dan wel bij de uitstorting van de Heilige Geest, waar je heus enige schriftplaatsen voor kunt vinden die dat zeggen. Dat is inderdaad waar, maar het is niet de volle waarheid. Het is maar een deel van de waarheid. Dus men verklaart het of weg naar het verleden, of men spreekt over de wederkomst van Christus en men bedoelt de jongste dag. Dat is ook een bekende verwarring, hè? Ik heb eens iemand horen vertellen met enthousiasme dat in zijn kerk, daar leerden ze ook over de opname van de gemeente. Bij nader inzien bleek dat ook gewoon te zijn, de jongste dag. En dat is dus niet de opname van de gemeente. Maar ze noemen het zo, want dan is men van die dingen af. Men redeneert dus weg. Ik zeg niet dat het ter kwade trouw gebeurt, dat is niet de bedoeling. Ik zeg alleen dat het gebeurt. En verder, de waarheid wordt soms gepredikt, de goede trouw en te kwade trouw. En de leugen wordt net zo goed gepredikt, soms de goede trouw en soms de kwade trouw. Dus daar gaat het mij niet over. Daar spreek ik geen waardeoordeel over uit. Maar gaat om het verschijnsel als zodanig. Men redeneert de dingen gewoon weg. En als er iets dan onbetrouwbaar is van de Bijbel, is het dan toch in ieder geval dat wat wij gewone profetieën noemen. Is de gedachte dikwijls. Maar Peter spreekt er anders over. Die zegt, wij hebben een profetisch woord dat vast is. En zelfs dat zegt hij niet. Hij zegt, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En dus, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Kijk, als het niet zeer vast zou zijn, dan zou het ook niet zo goed zijn indien wij acht zouden geven op dat profetisch woord. Want als we er toch niet op kunnen bouwen, omdat het te zacht is, zal ik maar zeggen, waarom zouden we dan acht op geven? Maar het is andersom. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. En ik geloof dus inderdaad dat Petrus daarmee zegt dat wij inderdaad de zogeheten profetieën zouden moeten bestuderen met betrekking tot dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Dat is waar. Maar ik ben ook van mening dat de man zich daar zeker niet toe beperkt, want hij heeft het, of Petrus heeft het juist over het woord, het eeuwig blijvende woord Gods, waaruit wij zijn wedergeboren, wat het zaad is van onze wedergeboorte enzovoorts. En daarbij spreken we dus niet over de toekomst, maar over verleden en eventueel over heden. Dus het gaat niet om een deel van het woord Gods, maar het gaat over heel het woord Gods. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnen in duistere plaats. Maar dat is ook de beschrijving van het woord Gods in het algemeen. Namelijk dat het een licht is dat schijnt in een duistere plaats. En daarmee gebruikt hij zelfs een uitdrukking die de apostel Paulus ook gebruikt. In een heel bijzonder verband van 2 Korinthe 4. Waarin hij zegt dat God inderdaad gezegd heeft dat licht zou schijnen. Dat is het eerste wat God ooit zei in de Bijbel trouwens, dat licht zou schijnen. En hij zegt, God heeft ook daadwerkelijk met dat licht geschenen. In ieder geval in onze harten. En dat is precies de uitdrukking waarmee dit vers eindigt. Zodat je afvraagt of Petrus misschien net de tweede Korinthebrief gelezen heeft. Nou ja, laat ik het allemaal concreet zeggen. Ik geloof dat Petrus alle brieven van Paulus gelezen heeft. Gelezen had op het moment dat hij deze brief schreef. Dat kan niet missen, want dat zegt hij zelf namelijk dat dat zo is. Maar dat is twee hoofdstukken verder. 2 Petrus 3. Waar hij zegt dat Paulus in al zijn zendbrieven spreekt over de langmoedigheid Gods en dus over onze tegenwoordige bedeling. En dat kan hij alleen zeggen als hij al die zendbrieven gelezen heeft. En dat verklaart misschien waarom hij gelijke termen gebruikt. Misschien. Maar goed, wij zouden dus acht geven op het profetisch woord. Dat schijnt als een licht in een duistere plaats, enzovoorts. En daarna zegt hij er nog het een en ander over, maar dat bewaar ik nog even voor straks. Want hij zegt ook hoe dat profetisch woord en dus de schrift in het algemeen en de profetieën in het bijzonder in elkaar steken. Maar dat laat ik nog even liggen. Want daarna kom ik terecht in 2 Petrus 3. Toch, vers 2. Nou, eigenlijk vers 1 al. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Want als ze geen oprecht gemoed hebben, valt er niks op te wekken. In welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten, die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En opdat gij gedachtig zijt aan ons gebod, aan ons namelijk, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dus men zou moeten luisteren naar de profeten, en daarmee dus ook naar de apostel Petrus en de zijnen. En dan dit eerst weten, dat in de laatste dagen zullen zijn spotters enzovoorts, die zeggen nou van al die profetieën komt toch niks terecht, want we zijn al 2000 jaar verder. Nou, toen nog maar 20, maar, bij wijze van spreken dan. In onze dagen, we zijn al 2000 jaar verder en er is nog niks gebeurd. Dat vind ik net zoiets als de Emmausgangers die zeggen, het is heden al de derde dag voordat deze dingen geschied zijn. Dus we zijn nu 2000 jaar verder en er is niks gebeurd. Nee, de kans is dus groot dat het nu uiteindelijk gaat gebeuren. Vanzelfsprekend. Dat is het idee. En dat profetieën niet vervuld zijn. Bepaalde profetieën maar niet vervuld werden gedurende onze dagen. Wil nog niet zeggen dat ze niet vervuld zouden worden. Want het profetisch woord is inderdaad zeer vast. En gij doet wel indien gij daarop acht geeft. En dat in tegenstelling tot de spotters die zullen zeggen dat al die dingen toch niet zullen gebeuren. Of dat ze al gebeurd zijn. Dat zijn twee varianten. De atheïst zegt, ach, dat gebeurt allemaal toch niet, dat kan helemaal niet. En de theïst, degene die drinken thee, ja, nou goed. En de theïst, die zegt, ja, dat is wel God heeft wel gesproken, maar het is allemaal al gebeurd. En zo, dat is echt de manier om het weg te redeneren. Ik persoonlijk denk dat dat een tamelijk satanische methode is. Je weet toch, dat is degene die eerst de mens voorhoudt dat God wel degelijk gesproken heeft. Want een beetje religieus moet hij toch wel overkomen. God heeft wel gesproken, het kan toch niet ontkend worden dat God gesproken heeft natuurlijk. Ja, sommigen ontkennen dat, maar ik heb het over weldenkende mensen. Sorry dat ik dat zeg, maar ik heb het over weldenkende mensen. Die kunnen niet ontkennen dat God gesproken heeft. Dat meen ik echt precies zoals ik het zeg. Men kan het niet ontkennen, maar daarna komt de duivel en die zegt, ja, God heeft het wel gezegd, maar dat heeft hij zo niet bedoeld. Of, ja, dat staat wel in de toekomende tijd, maar dat moet verleden tijd zijn. Weet u wel, zo van, dat is allemaal al gebeurd. En natuurlijk heeft Daniel mooi geschreven over die wereldrijken die komen zou. Maar wat een kunst, hij leefde ook nadat het al gebeurd was. Bovendien heette die dan geen Daniel, maar vooruit dan maar. Dat zijn zo de verhalen, hè. En de heer zegt wel, ik kom weder, maar dat is al lang gebeurd in de uitstorting van de Heilige Geest. Om maar eens wat te noemen. En de heer zegt wel, er komt een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Maar ja, dat is al lang gebeurd. Satan is al lang gebonden. Waarna wij dus netjes in de Bijbel lezen, Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En als je rondgaat als een briesende leeuw, hoezo is je dan gebonden? Dan zit hij wel gebonden, maar aan een ketting die zo lang is, dat hij nog precies overal kan komen. Waar... Zo los je zoiets dan op. Maar dat is geen oplossing natuurlijk, hè. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat is wegredeneren. En dat is wat inderdaad in de hof al gebeurde met de woorden van de Heer. Hè? En later in de dagen van de profeten trouwens ook. Maar goed, wij zouden dus gedachtig zijn, want daartoe worden wij vermaand, indien wij tenminste een oprecht gemoed hebben. Een gemoed is het hart, hè? Is ons denken, onze mind. en oprecht wil in het gewoon Nederlands zeggen eerlijk, hè, om het maar eenvoudig te houden. Als we eerlijk zijn, dan zouden wij gedachten moeten zijn aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En als u dan zegt, ja, maar het gaat hier wel degelijk om toekomstige gebeurtenissen. Dan zeg ik, ja, maar al die toekomstige gebeurtenissen, die vinden wij terug vanaf het eerste Bijbelboek aan, hoor. Vanaf Genesis aan. Genesis is net zo goed profetisch als Malachi. En zowel Genesis als Malachi spreken over de komst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk enzovoorts. Kan niet missen. En dus, het gaat over heel de Bijbel. Dus dat gij in gedachten zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan ons gebod, die des Heeren en zaligmakers apostelen zijn. Dit wetende weliswaar dat er vele spotters zullen zijn. Die inderdaad die dingen zullen wegredeneren. Op wat voor wijze dan ook. Maar zegt de apostel, het is nou eenmaal zo dat die dingen wel zullen gebeuren. Maar na verloop van tijd. Niet overigens na een uitgerekte of opgerekte tijd, want de Heer is vertraagt de belofte niet, zegt vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet. Er staat gewoon een datum voor die vervulling van die belofte, maar die datum is van oudsher niet expliciet bekendgemaakt. Dat is het verhaal waarvan ik hoop dat u dat dan inmiddels allemaal weet, hè, over de komst van Christus en de komst van zijn koninkrijk, hoe dat in elkaar steekt. Er is gezegd dat het zou komen op een derde dag, om dan zo dicht mogelijk bij 2 Petrus 3 te blijven. Het zou komen na 2 dagen en op een derde dag. Toch? Waarna de vraag is, ja, kwam het dan op de derde dag, namelijk bij de opstanding van Christus? En het antwoord is ja. Of komt het na 2 dagen van 1000 jaar? Want daar spreekt de schrift over, dat 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Want er staat in Psalm 90. Daar citeert apostel Petrus uit, hier in vers 8. En het antwoord is, ja ook. Alleen na 2 dagen, kalenderdagen om zo te zeggen. Na 2 dagen, van dag en nacht, weet je wel, zulke dagen. Na 2 dagen op de derde dag werd het koninkrijk inderdaad opgericht. Alleen het bleef sindsdien verborgen. En na 2 dagen op de derde dag van 1000 jaar, volgens de formule van Psalm 90, zal het openbaar worden. En zo simpel is dat. En dus zegt apostel Petrus meteen, de Heer vertraagt de belofte niet. Wij hebben weliswaar soms het idee dat God de openbaring van het koninkrijk heeft uitgesteld, maar het is maar vanaf welke kant wij rekenen. Als we rekenen van de menselijke kant, kun je dat zo zeggen. Als je rekent vanuit het plan Gods, kun je dat absoluut niet zo zeggen, want God houdt zich aan zijn plan. Zowel met betrekking tot de openbaring van zijn koninkrijk, als met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze dagen. Want dat is ook naar het plan der eeuwen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, volgens Efeze 3. Dat wil zeggen, hij is zijn plannen niet veranderd. Hij vertraagt de belofte dus niet, of zo. Hij stelt niet uit, in die zin, in tegendeel. Hij heeft er gewoon een datum voor staan. En op de bestemde tijd zouden deze dingen ook gebeuren? Dat is natuurlijk de strekking in elk geval van vers 8 en 9. Want als je vers 8 leest als 1 dag is bij de Heer heel lang, want omdat 1000 jaar nou helemaal heel lang is, dan vloeit daaruit voort dat het 1000-jarig rijk dus ook wel heel lang zal zijn, omdat het nu eenmaal 1000 is. Weet u wel, dan betekenen die termen dus al niks meer. Maar je mag het zo niet lezen, omdat als het gewoon betekent heel lang, maar dat weet niemand hoe lang dat is, dat is een beetje onbepaald, dan is het wel degelijk een vertragen van de belofte. Maar in vers 9 zegt de Heer vertraagt de belofte niet. En als je dus die vers 8 en 9 bij elkaar optelt, staat er gewoon, 1 dag is 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag, maar na 2 dagen zou het komen, dus is het na 2 dagen van 1000 jaar. Want God vertraagt de belofte niet, dat lijkt voor ons misschien zo, maar hij heeft er een datum voor gesteld. En dat is wat de strekking is van vers 9. Alleen staat erbij, ja, enige achter dat traagheid, want de idee dat God de belofte vertraagt is niet van Petrus, hij kwam daar niet op, maar hij zegt, de anderen leren dat zo, hè? Sommigen leggen dat zo uit. Nou, zo is het niet. En als het dat wel is, als het vertragen zou zijn, dan kun je dus inderdaad zeggen, nou, het kan allemaal nog heel lang duren. Zo van, dat is heel onbepaald. Maar Petrus zegt, zo is het niet. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel indien gij daarop acht geeft in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 3. Opdat gij, wij vermanen u oprecht gemoed, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Ze liggen namelijk inderdaad vast. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan. En daarna, vers 15, en acht die langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid op de wijze van onze geliefde broeder Paulus, die daar in al zijn brieven over geschreven heeft. Dat wil zeggen, die dingen liggen vast. En ook het feit dat de Heer langmoedig is, wil niet zeggen dat hij dus steeds maar weer de komst van zijn koninkrijk en dus het aanbreken van de dag des Heren steeds maar opnieuw weer een dag uitstelt. Dat is niet waar. Integendeel, het ligt vast. En wat de tussenliggende periode betreft, daarvan zegt Petrus dat Paulus in het bijzonder daarover gesproken heeft. Waarna ik niet kan nalaten, meteen vers 15 en 16 te lezen, waar staat: achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, let op het woord, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, hij moet ze dus gelezen hebben, anders kan hij dat niet zeggen, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, en dat betekent weer dat tegenwoordige gemeentelijke waarheid niet vast ligt slechts in drie brieven, zoals sommigen dat leren, maar inderdaad het ligt vast in alle brieven, in ieder geval alle brieven van Paulus, zegt Petrus. Hij heeft ze kennelijk goed gelezen, dus wat wij zouden moeten doen is ze ook goed lezen en kijken of het klopt. En waar dan in al die brieven van Paulus over de tegenwoordige langmoedigheid Gods en dus over onze bedeling gesproken wordt. En daarna zegt hij, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, dat kan wezen, want ja, het is het woord Gods sowieso, en het kan dus best wezen dat het voor ons zwaar is om te verstaan. Maar dat geeft ons nog niet het recht om ze dan te verdraaien. Want dat is wat er staat, hè? In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste, eigenlijk had het moeten zijn die de ongeleerden en onvasten, verdraaien. Want wie ongeleerd is, wie weinig geleerd of zelfs niets geleerd heeft, die is dus inderdaad onvast. Maar wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, hoofdstuk 1. Men zou dat moeten onderzoeken, men zou dat moeten leren, is de gedachte. En als men die profetieën geleerd heeft, als men geleerd heeft van en uit de schriften, als men geleerd is door de schriften, want zo kan het ook, dan zal men niet onvast zijn en zal men ook geen aanleiding of oorzaak hebben om die zware dingen te verdraaien. En voor staat er dan dat deze dingen verdraaid worden door ongeleerde en onvaste mensen, maar ze doen dat niet alleen met de brieven van Paulus, maar ook doen zij dat met de andere schriften, want het eind is dan zoek natuurlijk, hè? Gelijk ook de andere schriften. Waarna staat tot hun eigen verderf, zodat we nu vragen, mensen die dat doen, gaan die dan voor eeuwig verloren? Het antwoord is uiteraard nee, want dat ligt daar niet op vast. En over wat voor verderf gaat het dan? Het verderf van de ziel. Ja, dan blijft er namelijk van het praktische leven niks over. Waar wij het woord niet kennen dan wel verdraaien, daar kan het woord niet een uitwerking in ons hebben. En daar kan de geest dus niet een uitwerking hebben in ons praktische leven. En dus blijft er niks van over. Komt in het vuur, verbrand zal ik maar zeggen. En dat is schade lijden aan de ziel. Want zo heet dat, hè? Goed. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen, gruwelijk in de Bijbel betekent altijd afgodisch, heeft met afgoderij te maken. En hier worden deze mensen die die schriften verdraaien, die zware dingen verdraaien, worden hier aangeduid als gruwelijke mensen, waarmee dus op tamelijk subtiele wijze, maar niettemin toch heel concreet gezegd wordt, dat deze mensen onder invloed staan van, van de duivel, van afgoden, van demonen of hoe dat maar heten mag. Wacht u dat gij niet door de verleiding de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt. Kijk, dat is de activiteit van Satan in de hof al, daar heb ik er straks al naar verwezen. Die niet ontkent dat God gesproken heeft, maar die wel zegt dat het allemaal anders is. En ze laten het woord wel staan, maar verdraaien het. Hè? Krom wordt het gemaakt dus. Hè? Dus wacht u dat gij niet door de verleiding de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Want wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel indien gij daarop acht geeft. En doen we dat niet, dan zullen we geen vastigheid hebben. En dat heet dan dat we dan heen en weer bewogen worden door allerlei leerstellige stroming, zoals het zo mooi heet in Efeze 4. Dat is niet wat moois, maar het is een aardige uitdrukking, vind ik. Hè? Goed. Maar in tegendeel, vers 18, maar wast op in de genade en kennis. Wast op in genade en kennis, dat betekent wast op in kennis van de genade. Want het kan niet missen, waar we kennis hebben van het woord, hebben we kennis van de genade. Waar we kennis hebben van het woord, hebben we kennis van Christus, die de middelaar is van het nieuwe verbond, namelijk het verbond der genade. Of hoe je dat ook markeert of wendt. Hè? Dus wast op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat is inderdaad de bedoeling. Maar u ziet dan, samenvattend, dat deze hele brief dus daarover gaat. Hè? Dat wij inderdaad ons zouden baseren in ons leven op de schrift, die immers het fundament is, daarom baseren wij ons erop. Hè. Het fundament, de basis is niet alleen van onze wedergeboorte zelf, maar ook van ons praktische leven als gelovigen. Goed, daar laat ik het eens bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. En zo gaan we verder naar Openbaring. Openbaring 1. Openbaring 1, waar uitdrukkelijk staat in vers 3. Zalig is hij die leest, en zalig zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Waarbij het gaat natuurlijk mij nu om de eerste deel van het vers. Zalig is hij die leest en zalig zijn zij die horen en die bewaren dat wat in dit boek geschreven is. Natuurlijk is dat een uitspraak in de eerste plaats met betrekking tot het boek Openbaring zelf. Maar het lijkt mij dat de uitdrukking als zodanig net zo goed van toepassing is op het woord in het algemeen. De Bijbel in het algemeen. Want onze zaligheid komt toch inderdaad voort uit het woord. Geloof is door het woord immers. Dus zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. En horen is in het algemeen synoniem met geloven. Het is niet alleen maar waarnemen met de oren als zodanig, maar horen is altijd meer dan dat. Hè? Tenzij anders vermeld, moet ik erbij zeggen. Maar normaal gesproken, als het niet beperkt wordt het begrip, dan is het horen in de breedste betekenis. En dan impliceert dat inderdaad dat men die woorden ontvangt en gelooft. En vervolgens staat er, en die bewaren, niet alleen horen, niet alleen lezen, niet alleen lezen kan oppervlakkig zijn, horen gaat iets dieper, dat is helemaal niet meer oppervlakkig, en daarna bewaren, en dat is inderdaad sowieso een geestelijke aangelegenheid, want men zou ze moeten bewaren uiteraard in het hart. Let op hoe het er staat, er wordt helemaal niet gesproken over het begrijpen van wat er geschreven staat. En bovendien staat ook niet, zalig is hij die gelooft wat in dit boek beschreven staat. Het gaat om wat in het boek geschreven staat. Niet om de gebeurtenissen als zodanig die erin staan. Want het is nog maar de vraag of we die inderdaad kennen dan wel begrijpen. Maar het gaat in de eerste plaats om het woord. Het blijft nou eenmaal zo. En het is ook zeker altijd zo geweest dat wij woorden tegenkomen in de schrift, woorden Gods, die wij inderdaad niet begrijpen. Maar dat hoeft ons er niet te van weerhouden. Punt 1, ze te lezen. Punt 2, ze te geloven. Punt 3, ze te bewaren. Want wat we er niet aan begrijpen, wel, dat geeft niks. Misschien komt dat later nog eens. Maar onder alle omstandigheden zouden wij daarbij moeten vasthouden aan hetgeen geschreven staat. En zo staat het hier ook in dit vers. Er zijn trouwens nog veel kernachtigere uitspraken wat dat dan gaat. De gedachte is namelijk inderdaad niet dat wij eerst zouden begrijpen en daarna geloven. Dat is een gedachte niet alleen met betrekking tot het boek Openbaring, maar in verband met heel de schrift. Het is niet een zaak van dat we eerst zouden begrijpen en daarna geloven. De zaak is dat we eerst zouden geloven en daarna zullen wij wellicht ook nog eens een keer verstaan. Als u daar schriftplaats bij wilt noteren, dat is Johannes 5, 6, 7, 6? Nee, nou goed. Dat is die schriftplaats die zegt, die spreekt over mensen die geloven. En dan zegt de Heer tot hen, die geloven, want dat staat erbij dat ze geloven. De Heer zegt tot hen, indien gij bij de waarheid blijft, indien gij bij mijn woorden blijft, zo zult gij de waarheid verstaan. En vervolgens dan, en de waarheid zal u vrijmaken. Het is Johannes 8. Vanaf vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, dan moeten ze dat woord dus bewaren, op een of andere wijze. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. En dan het volgende punt, en de waarheid zal u vrijmaken. Zodat de volgorde is inderdaad eerst van geloven, daarna verstaan, wellicht zeg ik er dan bij, hè, naar de mens geleden, wellicht, verstaan. En daarna, de volgende fase, vrij worden. En tegen dat laatste protesteert men, want de waarheid verstaan wil men vermoedelijk wel, al weet ik dat niet zeker, maar vrij worden wil men niet. Om de eenvoudige reden dat men zich verbeeldt dat men al vrij is. Dus wil men dan niet vrij worden. Want als men vrij wordt, dan zou dat inhouden dat men nog niet vrij was op dit moment. En men was inderdaad niet vrij, men was gevangen, dan wel gehouden, zoals het woord luidt, onder de wet. Maar ze zouden daarvan bevrijd moeten worden. Want als men de Heer zou volgen, dan zou men terechtkomen met de woorden van Matthäus in de wedergeboorte. Naar de woorden van de Heer in Matthäus. Hè. Ze zouden hem volgen in de wedergeboorte. Men zou daardoor terechtkomen onder het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond is men niet gevangen, maar is men inderdaad vrij. Vrijgemaakt, met recht. Verlost is de andere uitdrukking daarvoor. Maar goed, dit is de volgorde, maar ik wijs er dus op. Het is eerst geloven, daarbij blijven, bij dat woord blijven, het woord zoals het tot ons komt, in ons geval dus altijd, het woord zoals het geschreven staat, precies zoals het geschreven staat, voor zover mogelijk, uiteraard via vertalingen dan, maar in principe geldt dat, hè, blijven bij wat geschreven staat, dat bewaren, daarna is er de mogelijkheid om het inderdaad te verstaan, want dat is de volgende fase vanzelfsprekend, en bovendien staat er, men zal daardoor vrij worden. Dat zoveel gelovigen in de praktijk niet vrij zijn, komt ongetwijfeld omdat zij de waarheid niet verstaan. En als ze de waarheid niet verstaan, komt ongetwijfeld omdat ze zich niet door de geest laten leiden, want die zou hen heel de waarheid leiden, dat was de belofte. Maar dan moet men zich wel laten leiden. Dat is het hele punt, hè. Maar het begint inderdaad met geloven en bewaren. Dat is ook wel te illustreren. Wij vinden in hetzelfde Johannes-evangelie trouwens meerdere malen uitspraken waarbij gezegd wordt dat de discipelen later, na de opstanding van Christus, zich herinnerden wat hij veel vroeger en verder voor gezegd had. En er staat ook dat ze bij gelegenheid zich herinnerden dat ergens in het Oude Testament al iets geschreven was, zal ik maar zeggen, wat nu en bij deze gelegenheid blijkbaar van toepassing was op de Heer Jezus. Met andere woorden, het zijn woorden zowel uit het Oude Testament als woorden van de Heer Jezus, die zij bewaard hebben, die zij zich dus herinnerden, zitten vast in hun geheugen om zo te zeggen, en bij gelegenheid bleek hen wat de betekenis was en verstonden zij dus de betekenis van woorden die ze wel kenden. Ze wisten het, die ze wel wisten, zo moet ik het zeggen. Zij wisten wel van weten, maar zij kenden niet in de zin van dat men het begreep. Maar dat is altijd de volgorde. Vandaar ook, om dan maar weer een illustratie te geven, vandaar ook dat het evangelie ook niet uitgelegd zou worden. aan de zonde, aan de mens in het algemeen. Er staat nergens, er staat dat het evangelie gepredikt zou worden. Het moet gewoon gepredikt worden, niks anders dan dat. En daarna vinden wij in de praktijk, in de schrift, dat in bijvoorbeeld de brief aan de Romeinen en dus in de brief aan de gelovigen in Rome uiteengezet wordt hoe dat evangelie eigenlijk werkt. En waar het op gebaseerd is, hoe het zo gekomen is, om zo te zeggen. Kortom, eerst werd hen het evangelie gepredikt en nadat zij tot geloof gekomen waren, werd hen het evangelie verklaard. Uitgelegd of hoe dan ook maar. En dat is precies het verhaal. Dat blijkt in de, ja, ik weet niet of ik dat zeggen mag, maar ik wilde zeggen, dat blijkt in de praktijk ook, want het evangelie verklaren aan een ongelovige heeft, voor zover ik weet, geen enkele zin. Men zal moeten geloven, en als men gelooft, zal men bereid zijn inderdaad te luisteren, eventueel, naar een verklaring. Ook lang niet altijd trouwens, maar dit is de enige volgorde. Men moet eerst geloven, daarna kan het een en ander uitgelegd worden, eerder niet. Nou, we vinden dat terug in de eerste plaats natuurlijk in de Romeinenbrief. In Korinthe vind je dergelijke dingen ook, want het blijkt dat Paulus de Korinthiërs helemaal niet verklaard heeft oorspronkelijk hoe het evangelie eigenlijk werkt, eenvoudig omdat het mankeerde aan hun geloof. En hij bleef dus bij punt 1 van het evangelie staan in de praktijk, en punt 1 is Jezus Christus en die gekruist. We beginnen ermee. Jezus Christus en die gekruist wil zeggen dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En dat wij dus, wij gelovigen in elk geval, dat wij voor God geen bestaansrecht hebben naar de oude mens. Dat wij sowieso geen rechten hebben in de wereld als zodanig enzovoorts. Daar begint het toch mee. En als dat niet eens vaststaat, hoe zou je dan kunnen spreken over nieuw leven? Want het nieuwe leven is in de plaats van het oude. En als men niet eerst begrijpt wat de consequentie is van de dood van de Heer Jezus, hoe zou men uiteenzetten hoe het zit met de opstanding van Christus en de uitwerking of consequenties daarvan in het algemeen en voor ons in het bijzonder. Dat is eigenlijk niet te doen. En nou een heel ander punt. Als iemand niet gelooft dat de toekomst überhaupt voorspeld kan worden, hoe zou je hem uitleggen het profetisch woord in de zin van de profetieën aangaande nog toekomende zaken? Dus dat er toch niet voor open. Hij gelooft niet dat het kan, dus wat valt er te verklaren? Hij zal het nooit verstaan. En daar zit het probleem. Het begint altijd eerst met geloof, daarna begrijpen. Je moet eerst aanvaarden dat iets zo is, en daarna kun je eventueel begrijpen waarom het zo is, en waardoor het zo is, en waartoe het zo is. En dat is de normale Bijbelse volgorde. En naar buiten toe vindt alleen plaats de prediking, de bekendmaking, dus de prediking van het evangelie, meer niet. En dat de mens dus door geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd wordt. Hoe dat kan, dat wordt niet uitgelegd aan de zondaar of aan de ongelovigen bedoel ik dus, maar het wordt uitgelegd aan de gelovigen. Zo bezien is eigenlijk het woord Gods in het algemeen, de Bijbel dus, ook niet bestemd voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Zo bezien. Dat u zegt, ja, maar het evangelie is toch bestemd voor de ongelovigen. Ja, nee, dat is nog niet eens waar hoor. Strikt genomen is het niet zo. Het evangelie is bestemd voor onwetenden. Voor onwetenden en dwalenden, want ongelovigen zijn in de Bijbel per definitie degene die het woord wel gehoord hebben, maar afwijzen. Dus ik blijf erbij, de Bijbel is in principe bestemd voor gelovigen. Dus ik kom nog heel iets anders bij. Een van de, wat ik dan voor het gemak maar noem, de geheimen van de schrift, is nou eenmaal dat in het algemeen de waarheden die daarin naar voren gebracht worden niet al te duidelijk en niet al te expliciet en zeker niet systematisch uiteengezet worden. Ja, sommige schriftgedeelten zijn systematisch, dat weet ik, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat de Bijbel in het algeheel, in het gemeen, helemaal niet systematisch is. Niet, zo niet samengesteld. Er is ook een hele goede reden voor. Ik denk dat het is. Opdat niet de oppervlakkige lezer, en opdat niet de afwijzende en dus feitelijk ongelovige lezer, op de hoogte gebracht zou worden van Gods werk, Gods plan, de heerlijkheid van Christus enzovoorts. Dat is namelijk helemaal niet de bedoeling. Het woord Gods is bestemd voor degenen die zich aan God onderwerpen, die willen luisteren naar hem. En door deze, moet ik zeggen, deze opbouw van de Bijbel, krijgen we dus het verschijnsel dat iemand die niet eerst gewoon op voorhand gelooft en dus respect en liefde heeft voor het woord van God, dat woord ook nooit zal leren kennen, ook al kan hij het uit zijn hoofd leren, bij wijze van spreken. Het werkt gewoon niet. Wat namelijk nodig is bij het is inderdaad niet dat het woord lezen, want dan blijft het net zo'n gesloten boek. Wat noodzakelijk is, is dat het woord onderzocht zou worden. En het hele punt is dat een ongelovige per definitie het woord niet onderzoekt. En degenen die zeggen dat ze dat wel doen, die doen dat in de praktijk niet, want wat zij onderzoeken is niet de inhoud van de schrift, maar wat zij onderzoeken is waar het vandaan komt, hoe die schrift is samengesteld, wie het geschreven heeft en wanneer, en eigenlijk onderzoeken zij wie het niet geschreven heeft en wanneer niet, enzovoort. Hè? Want het gaat allemaal negatief. Men houdt zich bezig met veronderstelde achtergronden van de Bijbel, maar niet met de inhoud van de schrift zelf. Of men houdt zich bezig met taalkundige aangelegenheden. En die spelen een belangrijke rol natuurlijk toch wel in het onderzoek der schriften. Maar men houdt zich bezig met de taal bijvoorbeeld, of de taalkundige problematiek die zo aan de Bijbel kleeft. Maar dat is niet zich bezighouden met de werkelijke inhoud of boodschap van de schrift. En dat is maar waar het om gaat. En dat is ook inderdaad, denk ik, de bedoeling. Men moet liefde voor het woord hebben, respect voor de schrift en uiteraard voor degene die dat woord heeft voortgebracht. Van daaruit zou men ook inderdaad de moeite moeten nemen en kunnen nemen om de schriften te onderzoeken. Maar waar men ze toch niet gelooft, zal men ze niet onderzoeken en komt men er ook niet achter. Begrijpt men niet waarover de dingen spreken en waarover de Heer spreekt. Zo is het nou eenmaal. Goed, wat ik maar zeggen wil is dus inderdaad dat wij zouden lezen, Openbaring 1 vers 3, dat we zouden lezen, geloven of horen zo u wilt en vervolgens bewaren. En de bedoeling is uiteraard eventueel dat wij vervolgens ook zouden verstaan. Maar of dat bereikt wordt, dat zou ik maar zeggen, dat is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk altijd een kwestie van gradaties, hè. 100% verstaan zal voor ons ongetwijfeld onmogelijk zijn. Daarvoor zijn wij mensen ook veel te veel begrensd. Maar het mag ons niet beletten om ons wel degelijk naar het verstaan van het woord Gods uit te strekken. En daar gaat het toch om. En dat is ook inderdaad naar de wil van God. Daar zitten nog enige andere aspecten aan, maar daar hoop ik de volgende keer op terug te komen. Het verschijnsel namelijk dat hoe open de Bijbel ook ligt, er is er maar één die de Bijbel kan openen. En dat is de Heer zelf. Zodat er iets, ja, mag ik het woord gebruiken, dat er iets magisch aan de Bijbel is, gewoon naar de mens geredeneerd. Je kunt hem onderzoeken, wellicht je kunt hem bestuderen, lezen, ermee omgaan enzovoort. En wellicht toch helemaal niks begrijpen van wat je leest. Dat kan heel goed, dat kan zelfs een gelovige overkomen. En de reden daarvoor zal ongetwijfeld zijn dat hij niet de juiste mentaliteit of de juiste instelling heeft. Of verkeerde motieven heeft of zo. Waardoor de Heer zijn woord gesloten houdt. Want, maar ik kom er heus volgende keer op terug. Een van de Bijbelse waarheden is namelijk dat slechts de geestelijke mens verstaat de dingen die des geestes God zijn. Dat is 1 Korinthe 2. Zodat dat in ieder geval veronderstelt een bepaalde dispositie moet ik zeggen. Een bepaalde houding van tevoren, voordat men de schriften sowieso kan verstaan. Dat men de juiste normen aanlegt, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant wordt uitdrukkelijk gezegd dat wij zouden moeten ontvangen de geest der kennis en de geest der waarheid, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Ik citeer nou alleen maar even Efeze 1, maar er zijn meerdere schriftplaatsen die dat zeggen. Nog afgezien van schriftplaatsen waarom daar staat dat Christus de schriften opende ooit bij gelegenheid. En andere schriftplaatsen die zeggen dat Christus de schriften zal openen, maar alleen als men eerst tot hem komt en dus tot hem komt in geloof, namelijk zichzelf aan hem onderwerpt. Nee, natuurlijk. 2 Korinthe 3, dat gaat over de Joden, natuurlijk. Maar neem niet weg dat het dan dus, aangezien het bij God geen aanneming des persoons is, dat het dus een algemene regel is, dat pas wanneer we tot de Here zullen bekeerd zijn, zal hij de bedekking wegnemen die over de schrift ligt. Zo zit het nou eenmaal. En of als men ongelovig is, ligt er een bedekking over de schrift. Ja goed, maar dat geldt natuurlijk ook niet specifiek voor de Jood. Hoewel gezegd moet worden dat naar Bijbelse begrippen het Joodse volk in zijn geheel ongelovig is. Omdat het de waarheid ontvangen heeft, de waarheid gekend heeft, is en gepredikt. En het volk als zodanig heeft het afgewezen. Voor dat volk geldt dus het principe wat kennelijk voor iedereen geldt. Ongelovig, dan ligt er een bedekking over. Bekeer tot de Heer, dan neemt de Heer de bedekking weg. Alleen als wij daarna niet de moeite nemen om de schriften te onderzoeken, dan helpt dat natuurlijk nog niks. Maar niettemin, het is de Heer die de bedekking zou wegnemen. En afgezien daarvan ben ik van mening, maar dat is dus een heel particuliere mening. Ik ben van mening dat de Heer ook een bepaalde volgorde hanteert waarin wij bepaalde dingen zouden leren verstaan. En dat de Heer voor ons dingen verborgen houdt waar wij niet aan toe zijn, die we beter niet kunnen weten, nog niet kunnen weten wel te verstaan. Ik ben er stellig van overtuigd. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Er zijn dingen waar we niks mee aan zouden kunnen vangen als we niet een goede gezindheid hebben. Dat is een heel praktische zaak, hè? Aan de andere kant, waar wij op bepaalde gebieden in ons leven of waar dan ook de Heer tegenstaan en zeggen, nou ja, dat wil ik niet. Dan zegt de Heer, nou dan tot hier en niet verder. Zo gaat dat. Die dingen zijn er nou eenmaal. Ja, dat is misschien wat moeilijk, maar dat meen ik echt. Maar ja, als ik het uit moet leggen, moet ik praten over wat meer persoonlijke aangelegenheden, zal ik maar zeggen. Hè? Maar, en dat doe ik liever niet. Maar ik geloof inderdaad dat het zo werkt. Waar wij niet met de Heer meegaan, waar we ons niet aan hem overgeven, daar zal hij ons niet in de waarheid leiden. En voor zover wij ons aan hem overgeven, zal hij ons bepaalde waarheden voorhouden. Maar waar wij bepaalde waarheden die hij ons voorhoudt verwerpen, hoeven wij natuurlijk niet erover, maar ook maar over te praktiseren dat we ooit nog meer van de waarheid zouden verstaan. Dan zegt de Heer gewoon, eerst dit en anders maar niet. Zo werkt dat. En dat is de reden waarom velen menen dat er een sleutel nodig is om de Bijbel te openen. En in het bijzonder waarom een sleutel nodig is voor het boek Openbaring. Die mening is niet ten onrechte, alleen zoekt men de sleutel dikwijls verkeerd. Hè? Ja, de sleutel is er wel, het is mijn sleutel. Toch? De sleutel der wijsheid. Sleutel der kennis, hoe heet het? Die sleutel heet trouwens ook de sleutel van David. Dus maar één die de sleutel heeft, dan wel de sleutel is, dat is Christus. En hij opent ook de schriften. En niemand sluit het dan. Maar hij sluit het soms ook en dan is niemand die het openen kan. Dat is dan wat gebeurt. En dat onttrekt zich aan onze normale methodieken voor het bestuderen van een boek in het algemeen en de Bijbel in het bijzonder natuurlijk. Dat wil zeggen, waar je een systeem opbouwt voor Bijbelstudie, wat helemaal niet kan hoor, want er is helemaal geen systeem. Hè? Maar waar men een systeem opbouwt voor Bijbelstudie, daar schiet het in ieder geval tekort, omdat de Heer zelf zich ermee bemoeit en omdat het een zaak is van geest en leven. Dat is waar het om gaat. Daarom werkt het systeem ook niet. Maar goed. Dat was Openbaring 1 vers 3. En daarna wil ik nog u voorhouden Openbaring 22. We gaan wel net even. Openbaring 22 vers 7. Waar de woorden van 1 vers 3 gewoon herhaald worden eigenlijk, hè. Waar de Heer zegt, zie ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Daar opent het boek mee, daar sluit het boek ongeveer mee. En dat betekent dus in de praktijk dat men zich op de hoogte zou stellen van de inhoud van dit Bijbelboek. Maar dat men in de eerste plaats de woorden van het boek zou bewaren en zich dus zou houden niet aan de letterlijke betekenis van wat er staat, want dat bedoel ik niet te zeggen. Ik bedoel te zeggen dat men zich houdt aan de letterlijke tekst zoals die er staat. En dat geldt natuurlijk voor dit boek, maar uiteindelijk voor heel de Bijbel. Zal het woord zoals het gegeven is bewaren. Het woord is geïnspireerd. Dus het enige wat wij hebben en wat geïnspireerd is aan de woorden, aan de tekst van de Bijbel, zouden we dus moeten vasthouden. En dat is wat we zouden moeten bewaren. En dat blijkt in de praktijk zeer belangrijk te zijn. Maar goed, daar kom ik ook nog wel eens op terug, waarom dat zo is. Maar goed, zie, ik kom haastig. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En dat er profetie bij staat, wil zeggen dat het dus woord van God is, hè? Niet maar gewoon woord, ook niet van Johannes, het is woord van God. Daarom zou men het moeten bewaren en daarom zou men het ook letterlijk moeten bewaren. Waarmee ik dus weer niet gezegd heb dat dus alles wat erin staat een letterlijke betekenis heeft. Maar ik wil alleen zeggen dat alle letters in het boek een betekenis hebben. Het zijn letterlijk, het zijn overdrachtelijke. En dan vers 8, en ik Johannes ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, dan geeft Johannes zijn eigen getuigenis. Eerst zegt hij, is de woorden van de Heer Jezus, die zegt, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En daarna geeft Johannes zijn woorden door in vers 9, wat tot hem gezegd wordt door een engel. Die zei, zie dat gij dit niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, de profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren. Zodat het er inderdaad om gaat dat wij de woorden van het boek inderdaad bewaren. Dat deed Johannes, dat doen de engelen, deze engel in elk geval. En ik denk dat de Heer dat zelf ook doet. Dat is te zwak uitgedrukt, dat weten we zeker uiteraard. Hè. Woorden dit van het boek bewaren en vervolgens wordt gezegd, aanbid God vanwege de omstandigheden hier. En dan vers 10. En hij zei het op mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Velen denken, en sommigen zeggen of schrijven zelfs, dat openbaring feitelijk een gesloten dan wel een verzegeld boek zou zijn. Dat kan niet, want hier staat dat het niet zo is. Integendeel. Veronderstelt eigenlijk dat er weinig moeilijks, eerlijk gezegd, veronderstelt dat er weinig moeilijks aan dit boek is. Maar men zou moeten blijven bij de tekst van het boek als zodanig, dat in de eerste plaats. En men zou inderdaad vervolgens alle regels van Bijbelstudie moeten beantwoorden, namelijk zich onderwerpen aan de schrift in de eerste plaats. Men zou een geestelijke gezindheid moeten hebben en men zou zich dus door de geest moeten laten leiden. Dat is de gedachte. Maar een gesloten boek is dit niet. Dat kan trouwens ook niet, want het zou een strijd zijn zelfs met de inleiding en dus de titel van het boek. Hè. Het is een openbaring. Het openbaart juist dat wat eerder verborgen en wellicht verzegeld was. Dus dit is een open boek. Daar komt het op neer. En daarna lees ik nog vers 18. Daar kom ik ook later nog wel eens op terug. Maar vers 18, waar staat, ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen doet, dat wil zeggen, indien iemand aan deze dingen toevoegt, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn, en andersom, en indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen van, nou, uit het boek des levens, er staat geloof ik, van de boom des levens, of het geboomte des levens letterlijk. Dus een beetje een missetje hier in de tekst. Maar niettemin, de gedachte is dat men zich, punt 1, zou houden aan de woorden van dit boek, want zo stond het al in vers 7 en wat er verder volgt. En vers 18 zegt dat men er niet aan zou toevoegen. En vers 19 zegt dat men er niet aan af zou doen. Zodat samenvattend gezegd moet worden, het gaat om de waarheid. De hele waarheid, alles dus, en niets dan de waarheid, dus niets daarbuiten.